Goedemiddag allemaal, moeders, zusters, gasten in de dienst. Het is goed om elkaar te ontmoeten hier vanmiddag in de kerk. Namens de kerkenraad heb ik de volgende mededelingen voor u. De kerkenraad deelt met blijdschap mee dat hij een broeder of dat hij een zuster Gerda Mekelenkamp op haar verzoek en na gesprek en onderzoek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten. En dat met ingang van 22 augustus aanstaande. De kerkenraad deelt verder aan de gemeente bekend dat broeder Niels Zoeterman en zuster José Lagewij van plan zijn te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heer wil, gebeuren in een eredienst op woensdag 25 augustus aanstaande om 8 uur 's avonds op of een grasveld of een binnenplein van vakantieboerderij De Beierhof in Zevenum. En dat is in Limburg. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Jan de Haan uit Arnhem. De collecte vanmiddag is bestemd voor de driehoek. En onze voorganger vanmiddag is broeder Hans Nijenhuis. Namens de kerkraad wens ik iedereen een hele goede dienst.
Gemeente, goedemiddag. Blij dat u er weer bent. We gaan het vanmiddag hebben over de gemeente. Gemeente zijn zoals God het bedoelt. En we doen dat aan de hand van de tekst uit 1 Petrus 2 vers 9. En we beleiden eerst onze afhankelijkheid van God. En dat doen we door staande te zingen Psalm 89 vers 4 en 5. En daarna spreken we dat ook nog uit. We spreken onze afhankelijkheid onze afhankelijkheid uit aan de Heer door te zeggen: onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En die Heer die groet u, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Ter voorbereiding op het gebed zingen we gezang 156. En zusters, we zullen bidden. Almachtige God, aan het begin van deze dienst komen wij tot u om u te danken voor uw goedheid. U bent het die ons hier brengt. U bent het die ons de mogelijkheden geeft om van u te getuigen, om gemeente te zijn in uw dienst. Heer, geef ons het goede besef van wat onze taak op deze aarde is, waartoe we zijn geroepen. U weet, Heer, dat er zoveel impulsen zijn en zoveel dingen op deze wereld waardoor we worden afgeleid. En door die afleiding heen zoeken wij onze weg en, Heer, u bent erbij. Geef dat we ook zien dat u erbij bent en geef dat we u ook toelaten in ons leven, dat u regeert over ons leven. En dat we weten waartoe ons leven dient. Het verheerlijken van uw naam. Het verkondigen van uw grote daden. Heer, wilt u zijn met allen die in verdrukking leven en deze mogelijkheden die wij hebben nog niet hebben. Wilt u daar krachten geven die het ook maken dat uw woord kan worden verkondigd. Dat mensen zich uw woord ook aantrekken. En geef, Heer, dat wij ook in verbondenheid met die mensen, die broeders en zusters over de hele aarde verspreid. Nastreven wat u wilt dat wij doen. Geef ons krachten, ook voor deze dienst. Bij het spelen, het zingen, het luisteren en het spreken, Heer. Geef wat nodig is om uw woord tot volle wasdom te laten komen. Laat het groeien in ons hart en gaat u zo door met uw werk hier in Arnhem en overal ter wereld. Wij vragen uw zegen omdat we dat mogen doen door het verzoenend werk van u, Heer Jezus, onze Heiland. Amen. Dat ik hier sta, broeders en zusters, dat komt omdat dominee De Haan in Ede is. En daar is de nieuwe predikant vanochtend bevestigd en die doet nu zijn intrede. Dus vandaar dat ik een preek ga lezen. En de preek die ik ga lezen is van dominee Rob Vreugdenhil uit Lelystad. De tekst voor de preek is 1 Petrus 2 vanaf vers 9. 1 Petrus 2 vanaf vers 9 tot vers 17. En daar staat: maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk en nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel en nu wordt u zijn ontferming geschonken. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven opdat zij, die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door mensen zijn aangesteld. Van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen die het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. We zingen gezang 69. Gemeente, wees gemeente zoals God het bedoelt om zijn grote daden te verkondigen. Jongelui, ja, er zijn er misschien niet zoveel, want veel zijn er op vakantie, maar een aantal van jullie zal ongetwijfeld ervaring hebben met het maken van werkstukken en presentaties. En dan kan het wel eens gebeuren dat je flink je best hebt gedaan, maar dat je toch een laag cijfer krijgt. En dat kan als je je niet aan de opdracht hebt gehouden. Dan heb je er misschien wel heel veel tijd in gestoken en je bent hartstikke druk geweest. Maar de leraar zegt, ja sorry, je had maar op je instructieblad moeten kijken of je had de opdracht maar goed moeten beluisteren. Je hebt wel je best gedaan, maar je hebt niet gedaan zoals het de bedoeling was. En dan weet je, ja, dan wordt dat beoordeeld en dan krijg je daar, of dan kan het in ieder geval zijn, dat je daar een laag cijfer voor krijgt. Je moet dus je afvragen van, als je hier, als je gemeente wilt zijn, of je dat ook op de goede manier bent. En daar zijn twee onderwerpen, twee aspecten zijn daarbij van belang. Wie ben je? Besef wie je bent. Besef. We moeten beseffen wie we zijn. En verkondig wat God doet. En er is zo'n voorbeeld in de Bijbel waarop God ook zo reageert. Iemand heeft wel zijn best gedaan. Het gaat om koning Saul. Hij kreeg de opdracht om van de Amalekieten alles en iedereen te doden. Het volk, het vee, niets mocht er overblijven. En Saul doet dat ook met zijn leger, maar hij laat een klein gedeelte van de dieren laat hij leven. En dan zegt hij, van daarmee wil ik een offer brengen aan God. Maar God zegt, nee Saul, je hebt niet gedaan wat ik gezegd heb. En uiteindelijk komt het daardoor dat Saul geen koning meer mag blijven. Hij doet niet wat God zegt, hij doet niet wat God in zijn opdracht heeft vervat. En ook al zegt hij van ja, maar ik heb toch wel mijn best gedaan, dat zal wel, maar het is niet zoals God het bedoeld heeft. En ook bij God is het belangrijk dat je de dingen doet zoals hij het bedoeld heeft, zoals hij het zegt. Besef wie je bent. Gemeente, wij zijn nu een paar jaar bezig met de ontwikkeling van deze gemeente en over wat gemeente zijn inhoudt. Dat is natuurlijk in veel kerken het geval, maar wij hebben daar ook al wat ervaring mee. En wij doen ons best om samen gemeente van Christus te zijn. Als we ons daarbij niet steeds voorhouden wat onze opdracht is, dan kan het maar zo zijn dat God ons straks een onvoldoende geeft. Niet omdat we niet ons best doen, maar omdat we het niet doen zoals hij het bedoeld heeft. Dat kan. Het kan dat God zegt, jullie doen wel je best om kerk te zijn, maar je doet het op een manier die niet de bedoeling is. En stel je voor, dan is alles voor niks. Het is dus best nuttig om nu we zo een aantal jaren bezig zijn, om je eens af te vragen, wat bedoelt God, om dat weer eens op te frissen, wat bedoelt God met zijn kerk? Met gemeente zijn. Zijn wij hier in Arnhem gemeente op de manier die God bedoelt? Wat is de opdracht die hij voor het gemeente zijn geeft? En daar schrijft Petrus over. Wat we in de afgelopen tijd gezien hebben, dat is dat er wijkringen ontstonden. De liturgie is op sommige punten aangepast. Er zitten wat vernieuwingen in. We hebben andere vormen van muziek in de kerk en er is een jongerenteam en noemt u maar op. Allerlei activiteiten, steentjes, die moeten dienen om die kerk te bouwen. Om het gemeente zijn vorm te geven. Of met een ander beeld. U moet priesters zijn. Zo staat het in vers 5. Vorm een heilig priesterschap. Daarvoor dienen al die activiteiten. En dat thema komt ook weer terug in vers 9. Maar er is wel een verschil. In vers 5 was het een opdracht. U moet priesters zijn. Maar in vers 9 staat, u bent het. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Gemeente zijn is dus niet alleen een opdracht. Het is ook iets wat je krijgt. God geeft het aan je. Eigenlijk is vers 9 een rijtje titels. Zo mag je jezelf noemen. Zo mochten die mensen zichzelf toen noemen. En dat is bijzonder, want eigenlijk stelden ze helemaal niet zoveel voor. De mensen waar Petrus naar schrijft. In het begin van de brief, ze waren als vreemdelingen verspreid in een heel gebied. En ze werden uitgemaakt voor misdadigers. De samenleving zat niet op hen te wachten, die wilde hen eigenlijk helemaal niet. Maar Petrus zegt, vergis u niet, u bent uitverkoren geslacht. U bent een koninkrijk van priesters. En misschien zit je ook maar met een klein groepje bij elkaar thuis, bij bijbelstudie. Misschien wel ergens op de wereld bang dat de politie binnenvalt. Maar besef wie je bent, een heilige natie. En al word je uitgelachen, al tel je niet mee in deze wereld, je bent een volk dat Gods bijzonder eigendom is. Besef wie je bent. Gemeente, dat mogen wij ook tegen elkaar zeggen. Besef wie je bent. Wij vanmiddag hier in de kerk. Deze gemeente, en als u onze gast bent, mag u zeggen ook helemaal bijrekenen. Gemeente, u bent een koninkrijk van priesters. Dat is de titel die God u geeft. En dan kijk je om je heen en dan denk je misschien wel van dit clubje mensen, dit zootje. Gemeente, een uitverkoren geslacht. En besef, als je bij elkaar zit voor de bijbelstudie, bij iemand thuis, daar zit een stukje van het heilige volk. En jongens en meisjes, denk daar maar aan als jullie vereniging hebben. Of als je aan het oefenen bent met de bandjongeren. Of met de kantorij. Of als je vergadert met Betula of het jongerenteam. Je bent een groep koningskinderen. Je zou een bordje op de deur kunnen hangen. Hier zit een heilig volk. En niet omdat je zelf zo heilig en bijzonder bent, maar het is de titel die God je geeft. Besef wie je bent voor God. Weet u tegen wie God dit eerder gezegd heeft? Tegen het oude volk Israël. Die titels, die komen allemaal uit het Oude Testament. Het eerste gedeelte van de Bijbel. Een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Dat komt uit Exodus 19, vers 6. En daar zegt God het tegen het volk Israël. Hij heeft hen net bevrijd uit Egypte. Als volk stelden ze eigenlijk nog niet zoveel voor. Ze hebben geen eigen land. Ze zijn op weg door de woestijn als gevluchte slaven. Maar God zegt, er zijn heel veel volken in deze wereld. Ze zijn allemaal van mij. Maar jullie alleen zijn mijn bijzondere volk. Een volk van koningen en priesters. Hij geeft hun de hoogste eren aan. En een volk dat God zich verworven heeft, dat komt uit Jesaja 23. Dat is eeuwen later. Dan is de bloeiperiode van het volk Israël alweer voorbij. De vijanden zijn gekomen. Jeruzalem is verwoest. Mensen zijn meegenomen. Het einde van Israël. Maar God belooft, ik haal de mensen terug en ik maak er weer een volk van. Heel vers 9 en 10 zit vol woorden uit het Oude Testament. Het is allemaal gezegd tegen Israël. En Petrus, geleid door de Heilige Geest, laat zien, dat mag je nu over de kerk zeggen. De gemeente van Christus is nu dat bijzondere volk. Gods bijzondere eigendom. En dat betekent ook iets voor ons bij het Bijbellezen. We lezen in het Nieuwe Testament de verhalen over Jezus Christus, onze redder. We lezen de brieven aan de eerste christelijke kerken en we mogen die ook lezen als brieven aan ons. Maar we lezen ook in het Oude Testament verhalen over Gods volk, wat God toen zei tegen Israël, de beloften die hij toen aan mensen gaf. En ook dat mogen we lezen als beloften voor ons. Wat God toen tegen dat volk zei, mag je doorvertalen naar de gemeente vandaag. En gemeente, dan is er nog veel te lezen en te ontdekken in de Bijbel. Ontdekken wie wij zijn. Het volk van God, waar hij mee bezig is, zal, zoals ooit met het volk Israël. Besef wie je bent, ook als we nadenken over werken aan het gemeente zijn. Wij zijn niet bezig met het organiseren van onze club. Besef welke titels God ons geeft. Een koninkrijk van priesters zijn wij, een heilig volk. Maar waarvoor wil God zo'n volk hebben? We komen aan het tweede. De verhalen van het Oude Testament zijn één lange geschiedenis van mensen die God steeds weer teleurstellen. God gaf mooie titels aan zijn volk, maar ze maakten het niet waar. Een koninkrijk van priesters om God te dienen? Ze dienden vooral zichzelf en ze dienden andere goden. Een heilig volk? Vergeet het maar. Waarom wil God dan toch weer een volk? Waarom zet hij er bijvoorbeeld bij de ballingschap niet definitief een punt achter? En waarom stuurde God zelf zijn eigen zoon Jezus Christus en vormde Jezus uit allerlei mensen weer een volk voor God, de kerk? Wat is toch Gods bedoeling dat hij steeds weer een volk, een kerk wil hebben? En het antwoord dat Petrus hier schrijft, broeders en zusters, komt uit Jesaja 43. Daar staat: u bent een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden van God te verkondigen. Dat is de bedoeling met de gemeente. Dat is Gods bedoeling met de gemeente. Daarvoor wil hij een volk. Hij wil een volk dat over hem vertelt. En een volk dat tegen hem zegt: o God, wat bent u toch een geweldige God. God wil toegezongen worden en God wil geëerd worden. En zo is het, zo het vertaald is in Jesaja 43. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen. En je hoort wel eens iemand zeggen van: nou, God is nogal egoïstisch. Alles draait om hem. Gemeente, dat laatste is waar. Alles draait om God. Maar mag hij? Hij is God. Hij is waard dat hij eer krijgt. Alles bestaat voor hem en door hem. De bedoeling van het gemeente zijn is dat hij aandacht en eer krijgt. Maar hij wil ook dat dat tegen anderen gezegd wordt. Gods grote daden verkondigen, dat is ook het aan anderen vertellen. Zijn grote daden, dat zijn vooral zijn daden van redding. Het staat er meteen bij, de grote daden, namelijk dat hij mensen redt die vastgelopen zijn in het donker. God brengt redding, God brengt licht. En wat dat betreft, God is helemaal niet egoïstisch, hij is juist vol liefde. Hij wil mensen redden. Hij wil licht geven in mensenlevens. En zijn bedoeling is dat de gemeente van Christus dat vertelt aan anderen. En dat, gemeente, is wat God bedoelt met gemeente zijn. Niet wij gemeente lekker bij elkaar met de deur dicht. God geeft ons schitterende titels. Wij mogen ons heel wat voelen, maar wel met deze bedoeling: vertel het door. Vertel over Gods grote redding, vertel wie God is. En als wij bezig zijn met hoe wij gemeente moeten zijn, is dat dus één van de belangrijke vragen. Zijn we gemeente zoals God het bedoeld heeft? Zijn we een gemeente die naar God en naar anderen toe de grote daden van God verkondigt? Zijn we daarop gericht? Is dat ons verlangen? Is dat de drijfveer bij het organiseren van allerlei dingen in de gemeente? En is dat ook merkbaar in de structuur van onze gemeente? Werken we met elkaar daaraan? Want gemeente, je moet er toch niet aan denken dat we flink ons best doen en ons uitsloven met alles, met van allerlei dingen in de gemeente, en dat God ondertussen zegt van: gemeente van de Koepelkerk, ik vrees dat je een onvoldoende krijgt straks, want je hebt niet geluisterd naar wat de bedoeling is. Ik wil dat je gemeente bent om aan anderen mijn grote daden te verkondigen. Nog één ding, gemeente. Wat is dat dan, de grote daden van God verkondigen? Waar gaat dat over? En ik zei het al, het staat in vers 9. De grote daden van God, dat is dat hij mensen uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijk licht. Het is het evangelie van Jezus Christus. Het goede nieuws van redding, van leven. Niet meer het donker van dood en mislukking en zonde. Teleurstelling, maar het licht van redding, hoop, toekomst. Het zijn de grote daden van Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Maar kijk hoe het er staat. Er staat niet de grote daden van hem die mensen uit de duisternis roept naar zijn licht. Nee, hij die u geroepen heeft. Het gaat niet om de tijdloze waarheid die veel gebruikt wordt. God zoekt mensen. Het gaat om het persoonlijke verhaal. God heeft mij geroepen, heeft mij gered, heeft mij gezocht. Het gaat om de verbinding tussen Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en ons, mijn, uw, jouw eigen levensverhaal. Kijk ook maar in hoofdstuk 1, vers 3. Daar doet Petrus hetzelfde. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Gods grote daad in Pasen, maar direct verbonden met het effect in het leven van Petrus zelf. Dat is de reden om God te prijzen. En dat is een verhaal om door te vertellen. Gemeente, broeders en zusters, dat is Gods bedoeling. Ieder persoonlijk, vertel de grote daden die God in uw leven doet. Geef God de eer om zijn bevrijding door Christus in uw leven. En vertel aan mensen over Gods kracht in jouw leven. Vertel wie Jezus is en wie Hij is voor jou. Vertel over zijn belofte en hoe die belofte werkt, ondanks jouw zwakke geloof. Vertel over het eeuwige leven en hoe God jou vastgehouden heeft toen je uitging, onderuit ging in je verdriet. Vertel over de Heilige Geest en hoe je met zijn hulp aan het vechten bent tegen een zonde, een bepaalde zonde misschien wel. Of over de motivatie die je krijgt om je in te zetten voor andere mensen. Vertel aan mensen over Gods grote daden die je leest in de Bijbel en over Gods grote daden in jouw leven. En broeders en zusters, doe dat ook maar binnen de gemeente. Dit hebben we ook onderling hard nodig. Dat we elkaar vertellen van de grote daden van God in ons leven. Denk maar aan de getuigenis van onze broeder Gerard en de getuigenis van de zusters Joke en Annelies in de afgelopen weken. Dat waren getuigenissen van grote daden Gods in hun leven. En heel praktisch, je mag het ook binnen de gemeente doen om te oefenen. Wat dat betreft is het eigenlijk net zoals op school. Voordat je voor een examen een groot werkstuk gaat maken, oef je eerst in de tijd daaraan voorafgaand met kleinere opdrachten. En zo mag je binnen de gemeente oefenen met vertellen over wat God in je leven doet. En het past ook lang niet altijd in een kerkdienst, zo'n getuigenis. Want vaak is het nodig voor jezelf dat er niet zoveel mensen bij zijn. En in zo'n klein verband, daar kun je dingen open met elkaar delen. Daar kun je luisteren naar elkaar. Daar kun je samen de grote daden van God verkondigen. En daar vandaan, broeders en zusters, kun je ook leren om het naar buiten te doen. Je verhaal vertellen over wat Jezus Christus met je doet. En zo mogen we leren steeds meer de gemeente te zijn die God bedoeld heeft. Een gemeente te zijn met uitstraling. Een gemeente die naar buiten toe getuigt van Gods grote daden. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. We gaan weer door, gemeente, met bouwen aan de gemeente. Onder Gods zegen en onder Gods leiding, dat wel. En dat bouwen moet niet leiden tot een afgesloten bouwwerk. Er moeten een heleboel ramen en deuren in komen. En dan bedoel ik natuurlijk niet het kerkgebouw. Dat begrijp je. God wil dat we elkaar toerusten om zo aan andere mensen te kunnen laten zien en horen wie Hij is. En dat we blij zijn met Hem. En met het werk dat onze Heer Jezus Christus voor ons heeft gedaan. En wat dat met ons doet. God wil dat we een kerk zijn voor mensen om ons heen. En dat we als gemeente andere mensen laten horen hoe goed het is om bij God te horen. Gemeente, verkondig wat God doet. Amen. We zingen nu Psalm 9, vers 1 en 8. Broeders en zusters, zullen wij ons geloof belijden en zullen we dat dan doen door het zingen van gezang 179a. En dat wordt in het Gereformeerde Kerkboek aangegeven als in wisselzang. Laten we dat staande gaan doen.
Thank you.
weet niet of ik het al gezegd had, maar de preek die ik heb gelezen is van dominee Rob Vreugdenhil van Lelystad. Er zijn geen punten gemeld voor de voorbeden. Als er nog punten zijn, dan kunnen die nog aangegeven worden. Wat ik wel heb gehoord, dat is dat zowel zuster Wienk als zuster Luursema gezondheidsproblemen hebben. Nou, we zullen ze allebei gedenken in het dankgebed, in de voorbeden. Zeg je? Ja, ik zal het ook nu in het gebed ik zal u voorgaan in gebed. Almachtige God, aan het einde van de verkondiging van uw woord, van deze dienst, komen wij tot u. We willen u danken, Heer. En we willen onszelf ook aan u opdragen als gemeente, als afzonderlijke personen. En met al onze persoonlijke moeite en zorgen en blijdschappen en vreugde willen wij ook weer bij u komen om u te danken. U bent vandaag bij ons geweest, twee diensten, en u hebt ons gegeven wat we nodig hadden, ook weer in deze twee diensten, Heer. U bent met uw woord tot ons gekomen, we danken u daarvoor. Het is niet gewoon dat dat maar kan. Zoveel plekken op deze aarde waar mensen die u willen dienen verdrukt worden en onze vrijheid die voor ons zo normaal is, die is ons ook zo lief. En we danken u daarvoor en we bidden u, wilt u ons die vrijheid blijven geven? Wilt u ook geven dat we die vrijheid goed gebruiken en dat we gemeente zijn zoals u dat bedoelt? Geef dat we zo aan het werk gaan en aan het werk blijven ook, en alle steentjes aandragen om te komen tot een gemeente zoals u het bedoeld heeft en zoals u wilt dat wij werken, die uw grote daden verkondigt. En Heer, zo zijn er zoveel groepen en ook broeder- en zusterkerken en ook gemeenschappen waarmee we verbonden zijn. We denken aan Villa Klarendal. Heer, dat werk dat is ook niet vanzelfsprekend in een omgeving waar u nauwelijks gekend wordt en waar allerlei andere impulsen ook op de mensen afkomen, en toch zijn er mensen, Heer, die u willen volgen. Geef ook daar dat ze stenen aandragen om uw gemeente te bouwen en ook daar de groei voortgaat. En dat we zo mogen werken aan de verheerlijking van uw naam en de verkondiging van uw grote daden. Wilt u ons krachten geven om dat ook in te zien en ook steeds onze plaats te bepalen en te beseffen wie wij zijn. Een volk van priesters, een heilige natie. En dat schept ook verplichtingen. Verplichtingen die we van onszelf niet kunnen waarmaken. Heer, u hebt het voor ons gedaan door uw werk, Heer Jezus. Daardoor kunnen we dat en daardoor willen we het ook. Wij bidden u, wilt u voortgaan met uw werk in deze gemeente. En geef zo iedereen ook de mogelijkheden en de kracht om dat te doen. Ook de zieken en degenen die het moeilijk hebben, die allerlei verdrukkingen moeten lijden. En we denken ook in dit geval aan zuster Luursema. Ze is niet goed, ze is ziek geweest en ze is weer aan de beterende hand. Het gaat beter met haar, Heer, en daar danken we u voor. En we bidden u ook, wilt u verder met haar gaan, waar u haar ook heen leidt. Ook zuster Wienke is geopereerd en is in het ziekenhuis geweest en weer teruggekomen. We weten niet helemaal precies hoe het met haar is, maar Heer, wij vragen u wil verdere genezing geven en mogelijkheden aan deze zusters, maar aan ons allemaal, om verder te gaan in het werk met u. Wilt u ook dat aan ons geven in de komende week? Allerlei dingen komen weer op gang, er zijn nog veel mensen op vakantie. Wil ze veilig terugbrengen ook. En geef dat we zo met goede moed ook weer doorgaan met het werk in uw gemeente. En dat dat mag dienen tot verheerlijking van uw naam en tot heil van onze naasten hier in deze stad, in deze wereld. Heer, wij danken u zo en wij bidden u, doet u genade voor recht gelden, want van onszelf hebben wij niets. We kunnen alleen maar pleiten op de beloften die u geeft door het werk van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, de collecte, broeders en zusters, is bestemd voor de driehoek. Daar krijgt u nou de gelegenheid voor. En dan zingen we daarna Psalm 66, vers 6 en 7. Thank you. die Heer die goed is geweest voor ons, mogen wij de zegen ontvangen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.